Gemeente van Jezus Christus, klein stukje van de wereldwijde kerk. Als God ons dankzij Jezus toch vergeeft, waarom zouden wij dan nog het goede doen? Als God ons toch vergeeft, dan kunnen we toch net zoveel fouten maken als we willen. Dan kunnen we erop losleven, want God vergeeft toch. Iemand zei ooit een keer, dat is nou eenmaal zijn beroep, hij vergeeft. God vergeeft. Die vraag, als God ons dankzij Jezus toch vergeeft, waarom zouden we dan ook het goede doen? Dat is een vraag ook uit de Heidelbergse catechismus. Een catechismus, dat is een boek bedoeld, een stuk bedoeld, om het geloof te leren. Aan de hand van vragen en antwoorden. En de catechismus die antwoordt op deze vraag, waarom zouden wij dan toch nog het goede doen? Opdat wij met heel ons leven aan God dankbaarheid bewijzen voor zijn weldaden en hij door ons geprezen wordt. Met die catechismus ben ik zelf opgevoed. En waar je mee opgevoed wordt, dat zal voor jullie allemaal gelden, dat gaat een leven lang met je mee en dat laat ook zijn sporen na. En dat kan zijn omdat je je er heftig tegen verzet. Je bent het er helemaal niet mee eens. Dus is je hele leven erop gericht om dat te weerstaan. Of het is omdat je het je eigen hebt gemaakt, geïnternaliseerd, naar binnen hebt gehaald. En vorige week toen we hier daarachter zo samen zaten in de kringviering, toen spraken we met elkaar ook over deze dingen. En ik vind een van de voordelen van een kringviering is dat je elkaars gedachten hoort. Dat je hoort wat de ander daarvan denkt. En daar kun je iets van leren. Het is waardevol. Het is verrijkend. Ook als het je niet aanspreekt. Het is waardevol en het is verrijkend. En het kan je ook andere inzichten geven. En dat vraagt natuurlijk wel om openheid. Om openheid naar elkaar toe en een zachtmoedig omgaan met elkaar. Zachtmoedig met elkaar omgaan. Zachtmoedig, een mooi woord, hè? Zacht en ook toch moedig. Je durft het, maar je bent ook zacht daarin. Zachtmoedig. En we weten uit onze mensengeschiedenis dat dat allemaal niet zo makkelijk is van met elkaar van mening verschillen. Dat hoef ik niet uit te leggen, want daar is vaak genoeg wat misgegaan in onze wereld, omdat mensen het niet met elkaar eens waren. Moeten we dan maar niet naar elkaar luisteren, moeten we dan maar geen kringviering houden waarbij iedereen kan zeggen wat hij denkt? Juist wel, juist wel. Het goede doen uit dankbaarheid. En dat staat in eerste instantie tegenover de gedachte het goede doen om iets te willen bereiken daarmee. Iets te willen bereiken voor jezelf. Je eigen imago oppoetsen. Of stiekem denken voor wat hoort wat. Of misschien denk je wel met het goede te doen verdien ik de hemel een plaatsje in de hemel. En tegen dat laatste daar verzet de catechisme zich fel tegen. Want die catechismus die ontstond in de tijd van de reformatie, in de 16e eeuw. We weten dat er allerlei ikgerichte redenen zijn om het goede te doen. Bedrijven die invloed willen hebben, die doneren soms met die reden. Dan denk je van, hé, wat goed van dat bedrijf. Ze hebben veel geld en ze geven toch ook iets. Maar dat wil wel eens met de bedoeling zijn om invloed uit te oefenen. Waarom zou je het goede doen? Toch niet alleen uit dankbaarheid. Want er zijn ook mensen die het goede doen, terwijl er weinig reden is voor dankbaarheid. En dan denk ik aan die mensen die zelf in erbarmelijke omstandigheden verkeren en die toch iets goeds doen voor een ander. In die omstandigheden. In plaats van eerst aan zichzelf en aan haar ellende te denken, denkt ze aan de ander. En inderdaad, als je dat doet, dan ben je een volgeling van Jezus. Van de goede herder. Die zelfs zo ver gaat dat hij zijn leven geeft voor de schapen. En wat dan als je Jezus niet kent? of door slechte ervaringen met zijn volgelingen je van hem hebt afgekeerd. Waarom zou je dan het goede doen? Maar kan het bij mensen dan niet van binnenuit komen? Moet je een christen zijn om het goede te doen? Als je dat zou beweren, moet ik zeggen, dat is zeer kortzichtig, kleingeestig. Bij het lezen en bestuderen van Paulus' brief aan de christenen in Filippi in Macedonië, bij het bestuderen daarvan ontdekte ik dat Paulus in vers 8 van het vierde hoofdstuk de deugden van de Stoa citeert. En misschien zeg je van, pardon, wat zeg je nu? De Stoa. Maar misschien hebben jullie er wel eens over gehoord bij filosofie op school of bij de geschiedenislessen. De Stoa, wat is dat? Dat is een filosofische school uit de klassieke oudheid, ontstaan rond 300 voor Christus. 300 voor Christus. Een school die veel invloed had op de Griekse en het Romeinse denken, die bekend stond om zijn mensgerichte ethiek. Een levenskunst waarin centraal stond aandacht schenken aan alles wat waar is, aan alles wat edel is, aan alles wat rechtvaardig is, aan alles wat zuiver is, aan alles wat liefelijk is, aan alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient. En inderdaad, dat is het 8e vers uit het 4e hoofdstuk van die brief van Paulus aan de Filippenzen. Het Griekse denken heeft invloed op het christendom. Het christendom zoals dat aan ons is overgeleverd. En Paulus heeft daar blijkbaar geen moeite mee. Hij heeft er geen moeite mee. Hij citeert haast letterlijk in zijn brief aan de christenen in Filippi iets wat hij geleerd heeft uit de Stoa. En zijn motivatie om het goede te doen is: laat onder u de gezindheid zijn die ook onder Christus Jezus was. Want we weten het, hè? De Heer Jezus, hij was, ook al was hij een bijzonder mens, al was hij de Zoon van God, toch vond hij dat geen reden om zich te laten dienen. Zo staat het in het tweede hoofdstuk van die brief aan de Filippenzen. Hij liet zich niet dienen door de mensen, maar hij kwam om de mensen te dienen. Andersom. En ons liet hij daarmee een voorbeeld na. En ook Paulus wilde Jezus volgen. Hij verzette zich eerst tegen zijn volgelingen, maar hij doet er nu alles aan om Jezus te volgen. Ook op deze weg van wat we noemen zelfverloochening. Of je zou het anders kunnen zeggen: Jezus volgen betekent sterven en opstaan. Pasen. Sterven in de zin van bekering. Bekering. In plaats van op jezelf gericht te zijn en met jezelf en je eigen sores bezig te zijn, je te richten op de ander. Opstaan. Opstaan als een nieuwe mens. Steeds weer opstaan als we weer in onszelf gekeerd raken. Het is mooi om te ontdekken dat de Bijbel de andere levensbeschouwing niet verwerpt, omdat het anders is, maar het opneemt en verdiept met een geestelijke motivatie. Kijk eens naar die goede herder. Hij doet het goede niet uit eigen belang, maar om de ander te dienen. Er zijn ook herders die het voor het geld doen. We hebben het gehoord zoals jij dat voorlas. Er zijn ook herders die het om het geld doen. En zodra het moeilijk wordt, dan vluchten ze. En de kudde van de goede herder, dat is ook niet één groepje van mensen die allemaal hetzelfde denkt. Een homogeen volkje van gelijkgestemden. Nee, er zijn schapen uit diverse stallen die bij elkaar gebracht worden. Ze vormen samen één kudde en volgen één herder. Dat is wat we als kerk mogen doen. Jezus volgen en het goede van anderen niet misprijzen, omdat het een oorsprong heeft in een andere, onbekende levensbeschouwing. Ik weet niet of jullie de bekende Engelse geloofsverdediger C.S. Lewis kennen. die ook de Narnia-film heeft die Narnia-film en heeft verschillende boeken geschreven. Maar C.S. Lewis, hij gebruikte de Tao om een algemeen menselijke ethiek te motiveren. Een oude Chinese wijsheid gebruikt hij om het christelijk geloof ook te verdedigen. Je kunt er, als je daar interesse in hebt, kun je het lezen in het boek De Afschaffing van de Mens, The Abolition of Man. Als we geloven dat alle mensen schepselen zijn van God, dan is er toch op meer plaatsen levenswijsheid te vinden. Wat trouwens niet betekent dat we alles op één hoop moeten gooien. Zo van, het komt allemaal op hetzelfde neer. Nee, als je dat zou zeggen, dan doe je niemand recht. Wij willen volgelingen van Jezus zijn. Zonder andersdenkenden bij voorbaat te veroordelen. En we mogen best vieren volgelingen van Jezus zijn. En reclame maken voor de goede herder. Met schaamte daarover dienen we niemand. En zo mogen wij op onze beurt, wij mogen op onze beurt goede herders voor elkaar zijn. In Genesis lezen we dat Kaïn zijn broer Abel doodsloeg. En toen de Heer hem vroeg, waar is je broer Abel? Toen zei hij zoiets, hoe moet ik dat nu weten? Ben ik soms de herder van mijn broeder? Ja, dat ben je, mens. Je bent de herder van je broer of van je zus. Le berger. Goede herders zijn. Goede herders zijn bereid hun leven te geven voor hun schapen, schrijft Henry Nouwen. Goede herders zijn bereid hun leven te geven voor hun schapen. Ja, dat is nogal wat. Want het beste wat wij kunnen geven is onszelf. Er gaat troost en bemoediging vanuit als we zeker op crisismomenten tegen de ander zeggen, niet bang zijn, ik weet wat je doormaakt. Ik maak het samen met jou door. Je bent niet alleen. Op die manier worden we herder zoals Christus dat was. Amen.